Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel 4 minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap.
En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt.
Dit is een verhaal over botsende belangen.
Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt.
De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken.
Alles wil je weten.
Ik ben Julia Bokdam en dit is Van de Rado.
In deze aflevering komt het onderwerp zelfdoding voor. Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem. Chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800 0113. Eerder in deze podcast...
Ja, op een gegeven moment kwam er een klant binnen. Ik weet nog precies wie. Hij zegt, Chris is dood. Ik zeg, Chris is dood. Ah, joh, dat kan niet. Ik zeg, die was een paar dagen geleden nog. Ik zeg, ja, die is dood.
Het enige wat er is gebeurd, wat echt openbaar was, is dat de politie het lichaam van Mia, de overleden vrouw van Chris, heeft opgegraven. Omdat ook het sterke vermoeden bestond dat Yvonne ook Mia zou hebben vergiftigd.
Dus zeg maar ruim 10 maanden na het gebeuren is er een enorme politieinval geweest in Tilburg. Met is cliënt ook geboeid, afgevoerd.
En als de politie Yvonne's huis de dag na haar aanhouding nog eens doorzoekt, vinden ze daar een flesje pentobarbital.
Die stof is later ook op allerlei glazen, een wijnglas, een theeglas. Het is eigenlijk op heel veel plekken in de woning teruggevonden. Ja, en dat maakt het natuurlijk erg verdacht dat die stof is in elk geval aanwezig geweest. En die zat in zijn lichaam in een hele hoge dosis ook.
Je luistert naar de 3e aflevering van De Giftdoden. Samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ree en René van der Lee maak ik deze podcast in aanloop naar de rechtszaak tegen Yvonne K. Zij wordt ervan verdacht haar vriend Chris Grinwis eind 2020 te hebben vergiftigd. Het is een podcast van BN De Stem, Brabants Dagblad, het AD en de aangesloten regionale dagbladen.
Nou, jij hoeft je in ieder geval nooit onveilig te voelen met...
Nee, ik denk ook niet dat de politie bij mij binnenkomt zonder dat ik het in de gaten heb.
Niemand niet, denk ik. Nee. Wat zijn het nou eigenlijk voor honden?
Zwitserse witte herders.
Liesbeth is een kordate, goedlachse vrouw. Samen met René van der Lee van het Brabants Dagblad bezoek ik haar thuis. In haar woning op een bedrijventerrein in Druten. Daar fokt ze witte herders en Bengaalse katten.
Nou ja, ik ben Liesbeth Jansen en ik ben een vriendin van Yvonne. Al 45 jaar, denk ik. Vanaf mijn 17e kennen we elkaar. En ik ben nu 64, dus kun je het zelf uitrekenen.
René en ik proberen een beeld te krijgen van Yvonne. Wie is deze vrouw? Liesbeth is dus een van haar beste vriendinnen.
Kun je iets over vertellen? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Wij zaten allebei op de universiteit in Nijmegen. En daar hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet.
Wat studeerden jullie?
Biotechnisch laboranten. Het was niet iets wat ons allebei ambieerde, want we hebben het maar een jaar gedaan en daarna zijn we ermee opgehouden.
Maar dat ene jaartje samen studeren legt dus wel de basis voor een levenslange vriendschap.
Ja, ik denk dat wij gewoon een beetje hetzelfde in elkaar zitten. En we zijn allebei een beetje recht voor de raap. Niet achterbaks of... Stiekem of dat soort dingen.
Liesbeth is er bij elke tussentijdse zitting in de rechtbank bij.
Ik ken ze natuurlijk al zoveel jaren. Zelfs mijn man die zegt wel eens van... Mens, waarom doe je dat allemaal? Maar ja, dat is gegroeid. En ik denk dat zij het omgekeerd ook voor mij zou doen... als ik in zo'n situatie terecht zou komen. En dan beide blij mee, denk ik. Als er iemand zijn rug recht houdt voor je.
Als Liesbeth en Yvonne elkaar op hun 17 ontmoeten... herkennen ze meteen iets in elkaar... Ze groeien allebei op in ondernemersfamilies waar hard werken voorop staat.
Ik heb van mijn moeder nog nooit een arm om haar heen gehad. Dat bestond niet.
En dat Yvonne met haar moeder ook
ja,
heeft?
Precies hetzelfde. Dus daarin vonden we elkaar natuurlijk ook.
Ja, daar hadden jullie het veel over.
Daar hadden we het regelmatig over. Maar ik ben natuurlijk in het begin ook wel heel veel bij haar thuis geweest. Toen ze nog thuis woonde.
En hoe was dat?
Ja, dezelfde manier als dat ik thuis groot geworden ben. Ook ondernemers die nooit thuis waren en geen tijd hadden. En geen liefdevol gezin, laat ik maar zo zeggen. Als je het hebt over een warm gezin, dat heb ik niet ervaren, laat ik maar zo zeggen.
Nee.
En dat was bij Yvonne precies hetzelfde.
Yvonne komt uit een bekende Tilburgse familie. Haar ouders startten in de jaren 70 een parfumerie. En ze bouwen dat uit tot een groothandel voor de kappersbranche. Ze leveren alles wat je maar nodig kan hebben als kapper. Haarverf, borstels, föhns. En daar verdienen ze goed geld mee. Yvonne groeit samen met haar broer op in een groot herenhuis vlakbij het station. Op haar 22e trouwt ze. Ze koopt een mooi jaren 30 huis, niet ver van het centrum van Tilburg. Dat kon in die tijd blijkbaar nog. En daar sticht ze samen met haar man een gezin. 5 kinderen krijgen ze. In die straat, waar ze nu nog woont, is ze niet door iedereen even geliefd. Dat hoort René als hij daar op onderzoek uitgaat.
Ja, ik ben ook wezen rondvragen in de buurt waar Yvonne woont. Dat hoort dan ook bij het journalistieke werk. En de ene buurman die klapt dan meteen de deur dicht. En de ander zegt, kom maar eens binnen, wil je koffie? En vertelt dan.
Kijk, je weet natuurlijk nooit in hoeverre die verhalen zijn gekleurd door alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd en over Yvonne naar buiten is gekomen. Maar het is wel interessant wat al deze mensen vertellen. Ze willen allemaal niet op band in deze podcast. Maar René kan wel samenvatten wat hij hoort.
Die mensen schetsen een beeld van Yvonne, die zeker in de eerste jaren, toen ze daar neerstreek, heel vriendelijk en voorkomend was. Contact was goed. Maar daarna volgt er ook wel een verhaal dat Yvonne een vrouw is die als een blad aan een boom kan omdraaien en grillig is. En op een zeker moment had ze met sommige buren helemaal geen contact meer. Werd het zelfs een beetje vijandig. Er werd ruzie gemaakt over allerlei kleine dingetjes.
En Yvonne maakte niet alleen ruzie met de buren.
Ze vertelde dan ook nog wel dat ze meekregen dat dat eerste huwelijk ook geen droomhuwelijk is geweest met best wat ruzie en af en toe hoorden ze wat geschreeuw en gedoe. Dus dat ook dat was helemaal niet zo heel rooskleurig.
Rond de eeuwwisseling, als Yvonne een jaar of 40 is, ontmoet ze John. Hij is de voorzitter van het koor waar haar jongste dochter in zingt en succesvol als trainer in het bedrijfsleven.
Daar is ze dus voor gevallen. En daar had ze wel een liefdevolle relatie mee. En dat was een doorn in het oog van haar moeder.
Ze besluit te scheiden van haar man en verder te gaan met John. En die scheiding heeft grote gevolgen. Volgens Lisbeth was Yvonne's band met haar ouders en broer al niet supergoed. Maar nu komt het echt tot een breuk. En die breuk wordt nooit meer gelijmd, blijkbaar. Want als Yvonne's vader in 2019 overlijdt, plaatst ze een bijzondere rouwadvertentie in Brabants Dagblad. Ik lees hem voor. Lieve papa, helaas door derde mocht jij 15 jaar geen contact met mij. Toch weet ik dat jij anders wilde. Fijn wat het UMC voor mij heeft gedaan. Rust zacht, je dochter, Yvonne. Als ik contact opneem met Yvonne's broer, laat hij me weten dat hij zich verre wil houden van alles wat er nu bij Yvonne speelt. René benadert andere familieleden.
Jij hebt contact gezocht met de oudste kinderen van Yvonne. Hoe reageerden die?
Die kinderen reageerden afhoudend. Ze zeggen van nou, dit hele verhaal, dat is niet ons verhaal. We hebben geen contact meer met onze moeder. Dus we willen hier niet in betrokken worden. Nou ja, het klopt ook dat contact al heel lang verbroken is. De enige dochter met wie Yvonne nog contact heeft, is het jongste kind. En daar is het contact heel goed mee. Maar dat is dan ook de enige.
Dus alleen Yvonne's jongste dochter blijft haar trouw. Tot op de dag van vandaag zijn zij en Yvonne 2 handen op 1 buik. Terug naar het leven van Yvonne. Ongeveer 10 jaar nadat John en Yvonne een relatie krijgen, slaat het noodlot toe. John krijgt een herseninfarct en komt, gedeeltelijk verlamd, terecht in een rolstoel. En zelfs na een jaar revalideren kan hij nog weinig. Het is funest voor hem, vertelt Yvonne's vriendin Lisbeth.
Het was echt een mannetjesputter, die man. Heel trots. En dat heeft hem natuurlijk ook daarna de kop gekost. Want hij kon het gewoon niet verwerken dat hij niks meer kon. En dat heeft er ook toe geleid dat hij uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. Ja.
We hebben een interview gevonden. Een gesprek dat Yvonne in 2014 met de Telegraaf had. Over de zelfdoding van John. Ze vertelt daarin dat ze wist van zijn doodswens. Na een mislukte eerste poging zocht John volgens haar contact met de NVVE. Dat is de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Ooit opgericht als de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Dat verklaart die E dus in de afkorting. Maar goed, de NVVE geeft informatie aan mensen die om wat voor reden dan ook uit het leven willen stappen en dat op een zorgvuldige manier willen doen. Het is dus niet zo dat ze zelf middelen verstrekken of zelfs assisteren bij zelfdoding, want dat is strafbaar. Maar ze informeren, laten ze mij weten, in de breedste zin over allerlei methoden. Met die informatie van de NVVE lukt het John blijkbaar om een zelfmoordmiddel te regelen en hij maakt een eind aan zijn leven.
En Yvonne is eigenlijk alleen maar een mens die de leven lang op zoek is geweest naar liefde. Een warme arm om schouders. Dat heeft ze nooit gehad, nooit gekregen en heeft ze altijd naar gehunkerd. En van John heeft ze dat wel gekregen. Dus dat is dan dubbel hard als je dat dan kwijtraakt. Dus ja.
In het interview met de Telegraaf zegt Yvonne dat John zelf de tekst voor zijn overlijdensadvertentie heeft geschreven. Ik heb hem gevonden en ik heb hem keer op keer gelezen. Ik lees een stuk voor. I did it my way. Sorry dat ik mijn meest dierbare mensen, Yvonne en, dan komt de naam van haar dochter, het meest verdriet toe. Mijn uitdrukkelijke wens, een crematie in bijzijn van mijn dierbare, heeft al plaatsgevonden. Laatste sms'je. Schat, dank voor de heerlijke week. Maar eigenlijk voor alles wat je voor mij gedaan hebt en betekend hebt, is werkelijk fantastisch. Lieve schat, wat hou ik van je. Het is misschien heftig dat ik dit voorlees, maar de tekst is opmerkelijk. Helemaal als je weet dat John zelf ook al twee dochters had uit een eerder huwelijk. Zij hebben dus geen afscheid kunnen nemen van hun vader.
Zeker na de dood van Chris Grinwis kwam dit hele verhaal ook weer bovendrijven. En zijn er ook weer vraagtekens gezet bij de dood van John. Was dit een zelfgekozen dood of heeft Yvonne hier de hand in gehad? Heeft ze misschien een handje geholpen? Op enig moment hebben de twee kinderen van John die vraag neergelegd. En nou, wij begrijpen bij de politie, wij weten niet waar dat toe geleid heeft. In elk geval speelt het geen enkele rol in deze strafzaak.
Nee, kijk, het kan best een achteraf gezien dan een min of meer verdachte dood zijn.
Dit is misdaadverslaggever Hessel weer.
Maar het lichaam van John is, wij hebben begrepen, gecremeerd. En 12 jaar na dato geeft dat de politie eigenlijk geen enkele ruimte meer om daar nog een serieus onderzoek naar te doen. Dat wordt heel erg moeilijk. Maar het hangt er toch als een soort schaduw overheen. Hè? Want wij zien ook elke keer in de rechtszaak de twee dochters van John zitten. Die volgen het op de voet. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Want stel je eens voor. Hè?
Terug naar 2011, het jaar van Johns overlijden. Yvonne is dan dus begin 50. Blijkbaar maakt de dood van John zo'n indruk op haar dat ze er iets mee wil. Ze gaat aan de slag als vrijwilliger bij de NVVE. Als consulent geeft ze antwoord op vragen van leden over wilsverklaringen en euthanasie. En ze trekt, op eigen titel, het land in. Om in buurthuizen en uitvaartcentra lezingen te geven over de dood van John. En ook in haar betaalde werk speelt de dood een grote rol. Vriendin Lisbeth vertelt.
Ja, wat zij deed was stervensbegeleiding, zeg maar. Als mensen komen te overlijden en het laatste stukje, daar begeleiden ze die mensen en de nakomen of de nabestaanden erin, zeg maar. Ze was meer gezelschapsdame en dingen ondernemen. Een keertje mee eruit, een keertje wandelen of het leven nog zo aangenaam mogelijk te maken, zolang als ze nog hebben. Maar er zijn altijd wel mensen geweest die terminaal waren, zeg maar. Ja.
Wat voor werk ze nou precies doet, het blijft mij eerlijk gezegd een beetje onduidelijk. Ze is in ieder geval sowieso zelfstandige. En ze zegt op een soort bedrijfspagina dat ze psychotherapeutische zorg levert. Maar de titel psychotherapeut is wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder een BIG-registratie de titel psychotherapeut te voeren. Maar we vinden haar niet in dat BIG-register. Ik heb het erover met René en Hessel. Wat denken zij nou dat ze doet?
Nou, het is wat onduidelijk. Misschien is het allemaal is het van alles en nog wat samen. Ik kan me ook best voorstellen dat er, zeker in die hoek van mensen die het einde zien naderen en daarover nadenken, dat er best veel mensen zijn die nood hebben aan een goede begeleiding, aan een goede gesprekspartner en B, ook het geld hebben om zo iemand in te huren. En ik denk dat zij in dat gat is gesprongen.
Ja, het is een heel grijs gebied, hè, in de zorgverlening natuurlijk, waar heel veel mensen die niet echt zeer gekwalificeerd zijn, die zijn daarin actief. En zulke mensen kunnen ook volgens mij heel goed werk verrichten, omdat er hele grote vergaten in die zorg zijn, in ons huidige medische en zorgbestel. Die mogelijkheid is er gewoon en die kun je aangrijpen. Ik denk dat dat ongeveer de lijn van haar werk was.
Zo komt ze in ieder geval bij Mia en Chris terecht in 2020. Mia is dan al jaren dementerende. En in de periode dat Yvonne daar werkt, krijgen Chris en Yvonne gevoelens voor elkaar. Tijdens hun lange telefoongesprekken heeft ze het er veel over met haar vriendin Lisbeth.
Ja, in het begin was het natuurlijk wel de vrouw van, of de man van. Maar ze had al snel in de gaten dat hij ook wel een heel eenzaam leven had. En ook best wel een beetje depressief was. Ja, en dan komt toch haar psychotherapeuten verleden wel weer om de hoek natuurlijk. Ja, ze staat altijd voor alles open, dus dat is wat er dan tussen hun ontstaan is. Hè. Zij heeft een stukje aanvulling gegeven op hetgeen wat hij gemist heeft. En zo is die relatie ook ontstaan, zeg maar.
Want ze zijn twee keer hier geweest. Wat voor indruk maakte hij of maakten ze?
Ze ondernam van alles met hem en ze daagden hem uit om weer, want zijn gezondheid was ook slecht in het begin, omdat hij die 7 jaar ook eigenlijk al helemaal niks meer deed. En alleen maar stil zat thuis. Hij zette het dan 's avonds meestal op het drinken. En ja, op een gegeven moment liep ze er maar bij weg. Daarom, dat is ook de reden dat ze niet zijn gaan samenwonen, denk ik. Omdat zij dat, ze zag het aankomen en dan ging ze gewoon weg.
Ja, want ik heb wat mensen in het dorp gesproken. Die hadden wel de indruk dat hij inderdaad heel erg opleefde van het zijn met Yvonne. Hij liep trots hand in hand. Ze ondernamen veel. Dat strookt dan niet helemaal met dat beeld van een toch nog depressieve man die veel drinkt.
Maar je kunt na het uiterlijk vertoon wel heel belangrijk vinden. En dat was bij Chris wel zo, ja. Diep in je hart wel ongelukkig blijven. Hè? Of ongelukkig is misschien een te groot woord. Maar die echt depressief zijn. Gewoon het leven niet meer zien zitten.
Nee. Maar je hebt een soort masker op.
Ja, ja, daar was die goed in. Ja.
En toen het gebeurde met Chris, hoe hoorde jij daarvan?
Ja, ze heeft mij gebeld. Ja, eigenlijk ook heel snel er al over verteld dat het heel goed fout was. Dat zij daarvan verdacht werd. Maar dat heeft ze me 6 keer hier naartoe komen rijden. Omdat ze al hoorde dat ze afgeluisterd werd door politie en justitie. Dus dat kon ze niet door de telefoon allemaal vertellen. Nou ja, daarvoor is ze dan hier naartoe gekomen. Toen heeft ze haar pas helemaal verteld hoe het allemaal gegaan is.
Yvonne verzekert haar ervan. Ik heb Chris niet gedood. Chris moet zelfmoord hebben gepleegd, net als John. Maar justitie denkt er anders over. In oktober 2021, 10 maanden na Chris' dood, wordt Yvonne dus toch opgepakt onder verdenking van moord. Ze komt in voorlopige hechtenis te zitten in vrouwengevangenis Nieuwersluis.
Het moet voor jou ook een schok zijn geweest toen je hoorde dat ze was opgepakt. En
ja, dat kun je wel stellen, ja.
Een vriendin die je al decennia kent en dan zit ze opeens in de gevangenis.
Ja, inderdaad. Ik ben 2 keer bij haar geweest.
Hoe was dat?
Ja, verschrikkelijk. Je kan het niet eens beschrijven, laat ik maar zo zeggen.
En leek Yvonne ook op de andere gevangenen?
Nee.
Ze heeft geen vriendinnen gemaakt daar?
Nee, totaal niet. Nee, dan kun je daar, dat is niet haar genre, maar zo zeggen. Ze het netjes houden.
Ja, dat is heel zwaar geweest. Kijk, in Nieuwersluis is de populatie over het algemeen heel veel vrouwen uit Zuid-Amerika. Dus heel veel bolletjeslikkers en zo, die ze niet verstaat. Ze is ook nog eens een keer heel slecht horend, dus ze heeft een gehoorapparaat. Dus heel veel ontgaat haar ook.
Dit is het moment, een maand na Yvonne's arrestatie, dat Esther vroeg wordt ingevlogen als advocaat. Voor die tijd werd Yvonne er iemand anders bijgestaan. Maar nu neemt Esther de zaak over. Ook zij ziet dat Yvonne het moeilijk heeft in het huis van bewaring.
Ja, door haar houding, die toch misschien wel enigszins hautain was daarbinnen, heeft ze het heel zwaar gehad. Heel veel treiterijen, pesten en ook gewoon het totale onbegrip. Ook niet begrijpen van, ik zit hier gewoon in een film. die niet de mijne is. En ze had natuurlijk, iedereen heeft daar zitten googelen, of hun familie thuis laten googelen, wie is Yvonne K. en wat is de zaak? En dat heeft heel veel met haar gedaan.
Esther Vroeg is een bevlogen advocaat. Ze denkt snel, ze praat snel en ze valt op tussen al het grijs in de rechtbank. Met haar grote bos blond haar en haar hoge gekleurde pumps onder haar toga. Dus als zij wordt gevraagd om Yvonne bij te staan, neemt zij die uitdaging aan.
En dat was eigenlijk wel in het heetst van de strijd. Want we hadden dus en geen dossier. Een hele forse aantijging. Want in eerste instantie ging het dus om twee verdenkingen. Dus ze zou zowel betrokken zijn als bij het overlijden van Mia, die overigens al in een terminale fase was, als bij het overlijden van Chris. En ook werd gesuggereerd dat ze betrokken zou zijn bij het overlijden van haar eerdere vriend, John. Dus de status was op dat moment zo dat de nabestaanden van die John zich melden bij justitie met allerlei verhalen. Dat er een heel beeld gecreëerd werd dat mijn cliënt ook te maken zou hebben met het overlijden van Mia. Uiteindelijk heeft er een exhumatie plaatsgevonden, hè, dus dat is een opgraving van het lichaam van Mia.
Dat hoorde je ook al in de vorige aflevering. Hessel vertelde toen dat hij erbij was toen Mia's lichaam werd opgegraven. Het werd daarna onderzocht om te kijken wat nu precies de doodsoorzaak is geweest.
Daar ben ik steeds achteraan gegaan om te zeggen, ja, wat zijn de resultaten daarvan? Er zijn lange tijd achtergehouden. En vorig jaar februari is men uiteindelijk dan toch tot de constatering gekomen, hoewel het al lang bekend was, dat Mia op een natuurlijke wijze is overleden. Dus het beeld dat gecreëerd werd van de gifmoorden, seriemoordenares, zoals ze ook vele malen gehoord, ja, is nu op dit moment, hoe ernstig het ook nog steeds is, wel beperkt tot één verdacht overlijden.
En dat is dus de dood van Chris. Zeker verdacht. Helemaal als de politie bij de huiszoeking na Yvonne's arrestatie een flesje pentobarbital vindt op de zolder, weggestopt in een kistje. Dat is het zelfmoordmiddel dat in grote hoeveelheid in Chris' lichaam is gevonden. En dat na zijn dood ook in wijn en theeglazen en op andere plekken in de woning is aangetroffen. Pentobarbital is dus een middel dat nu nog altijd wordt gebruikt door dierenartsen bijvoorbeeld om dieren in te laten slapen. En het was ooit ook een gewoon slaapmiddel dat de dokter kon voorschrijven. Maar in de jaren 80 werd het uit de handel genomen in Nederland, omdat het te vaak werd gebruikt voor zelfdoding. En ondanks dat het nu dus illegaal is, wordt het daar alsnog voor gebruikt. Alleen bestellen mensen het nu online, uit landen als China en Mexico. En het is dus ook een van de middelen die wordt genoemd in de boeken die de NVVE adviseert aan mensen die bezig zijn met zelfdoding. Even, als dat flesje bij Yvonne wordt gevonden, lijkt het erop dat deze zaak zo is opgelost. Maar Yvonne verklaart bij de politie dat ze het flesje nog had liggen van decennia geleden toen ze werkte als dierenartsassistente. Ze was het hele flesje zelfs vergeten. En volgens advocaat Esther Vroeg heeft het flesje er niks mee te maken.
Later blijkt dat dat ook niet een middel is wat de connectie gelegd kan worden tussen zijn overlijden. Blijkt later een veterinair verdovingsmiddel te zijn. Dus wat je voor dieren gebruikt. En ook meer dan 30, 35 jaar oud. En uit het laatste onderzoek is gebleken dat ook nooit de dop van dat flesje af is gegaan. En dat je met dat flesje alleen maar via spuiten, dus interveneus, kunt toedienen. En ook dat is niet gebeurd. En het lichaam van Chris is ook onderzocht uiteindelijk op sporen van de spuiten, het gebruik van spuit. En die zijn ook niet aangetroffen.
Het oude flesje pentobarbital lijkt dus niet de smoking gun te zijn waar justitie naar op zoek is. Maar als ze Yvonne's internetverkeer van de afgelopen jaren doorpluizen, ontdekt de politie nog iets. Ze heeft volop gezocht naar het zelfmoordmiddel pentobarbital. En zelfs een flesje besteld. Ik vraag Yvonne's advocaat Esther daarnaar.
Er zou nog een keer nog sprake zijn van een flesje, inderdaad. Daar heeft cliënt ook direct een verklaring over afgelegd. Zij was dus erg bezig met dood en met overlijden. En ook met een zo statig mogelijk overlijden. Hè. Dat het niet moest gaan afbrokkelen aan levenskwaliteit. Dat had ze namelijk al meegemaakt met John, met haar eerdere partner. Dus zij had zo'n flesje, pentobarbital. En tegen haar dochter en tegen Chris heeft ze ook verteld waar dat flesje was. Dat flesje zou staan op een bepaalde locatie in haar woning. Op het moment dat haar woning verbouwd werd door Chris, is dat flesje in het ongereden geraakt. Waar het is, weet niemand. En justitie is zelfs ook zo ver gegaan dat ze de arbeidskrachten uit het Oostblok, die daar zich nu weer bevinden, ook gehoord hebben om te vragen van, joh, hebben jullie dat flesje gezien, et cetera. Maar daar is ook verder geen antwoord op gekomen. En dat is een grote sloopactie geweest. Dus zo'n klein flesje kan in het ongereden zijn geraakt.
Over dit flesje horen we van Esther ook nog dat Yvonne het eigenlijk niet voor zichzelf, maar voor een vriend zou hebben besteld. Hij zou met dit bekende zelfmoordmiddel een handeltje hebben willen opzetten. Maar dat ging niet door, dus het flesje bleef bij haar.
Ik vind dit allemaal best wel bijzonder en ook wel ingewikkeld. Want er was dus een flesje pentobarbital. Chris zou ervan geweten hebben. Maar het flesje is nooit gevonden. Niet in Chris' huis en niet in dat van Yvonne. Ik ben dus heel erg benieuwd wat we hierover gaan horen tijdens de rechtszaak. Na Yvonne's arrestatie zijn er dus meerdere tussentijdse zittingen. En elke keer vraagt advocaat Esther namens haar cliënt of de voorlopige hechtenis opgeheven kan worden. Keer op keer wijst de rechter haar verzoek af. Tot 5 september 2022. Yvonne zit dan 330 dagen vast. Als een donderslag bij heldere hemel komt de rechter met dit besluit. Yvonne mag naar huis en ze mag haar proces in vrijheid afwachten. En volgens René en Hessel doet de rechter dat niet zomaar. Je hoort eerst René.
Het feit dat zij is op vrije voet is gesteld in afwachting van de inhoudelijke behandeling geeft in elk geval aan dat de zaak niet zo klaar is als een klontje. Als we een moordzaak hebben en een verdachte en het bewijs is bijna overstelpend, dan is er geen rechtbank die zo'n verdachte op vrije voeten stelt.
Ja, en daar gaat zo'n rechtbank er bijvoorbeeld ook vanuit dat er niet zo'n groot gevaar is van op herhaling. Want dat speelt ook altijd mee bij dat soort overwegingen. Dat telt zelfs heel zwaar.
Kennelijk vond de rechtbank dat het onderzoek ook dusdanig ver gevorderd was dat zij zelf geen roet meer in het eten kan gooien van politie en justitie.
En geen medeverdachte met wie ze zou kunnen praten en plannetjes zou kunnen maken. Voor zover bekend tenminste. Wij hebben geen medeverdachte op het oog in elk geval.
Als Yvonne in de rechtbank hoort dat ze haar proces in vrijheid mag afwachten, barst ze in tranen uit. En dat huilen houdt de hele dag niet op. Zo opgelucht is ze. Maar ik denk dat er bij de familie van Mia en Chris die dag ook tranen hebben gevloeid. Chris' stiefkleindochter, dat is die kleindochter die dus naar de politie stapte na de dood van Chris, post een dag later een emotioneel bericht op haar Facebookpagina. Mijn collega Annemieke leest een paar stukjes voor.
Vandaag komt degene die verdacht wordt van de moord op mijn opa weer op vrije voeten. Iemand die misbruik heeft gemaakt van haar functie in de zorg. En de kans heeft gegrepen een man in het meest kwetsbare van zijn leven, van zijn nalatenschap en vervolgens zijn leven te beroven. Ze komt vrij, niet omdat de verdenking er niet is. Ze komt niet vrij omdat er een vermoeden is dat ze misschien niets heeft gedaan. De verdenkingen en bewijzen, die zijn er. Ze komt vrij omdat het blijkbaar niet in lijn is met mensenrechten om haar vast te houden terwijl het proces meer dan een jaar duurt. Omdat planningen niet rondkomen en agendas vol zitten. Er komt vandaag iemand vrij die gewoon weer haar beroep in de zorg als zelfstandige op kan pakken. Die zo weer naast het bed van jouw geliefde familieleden kan staan. Doe alsjeblieft onderzoek naar mensen die je als zelfstandig ondernemer de zorg voor jouw familie laat nemen.
Yvonne is nu dus vrij en in afwachting van de inhoudelijke behandeling van haar rechtszaak. Maar van haar oude leven is weinig meer over. Ze is niet meer welkom bij de tennisclub. Ze is voortdurend bang om opnieuw opgepakt te worden. Er is beslag gelegd op haar geld. Werken gaat niet meer. En ze leeft in een bouwval. Want de verbouwing die Chris in gang had gezet, die is midden in de sloopwerkzaamheden gestopt.
Ja, ik denk dat ik zonder overdrijving ook kan stellen dat haar leven kapot is. Ze is vrij nu. Maar kijk, deze zaak hangt natuurlijk als een zwaard van Damocles boven haar hoofd. En ze kan verder niet. Ze heeft natuurlijk een enorm stigma. En is haar partner kwijt. En wordt dan nog eens een keer beticht. Van het allerergste waar je iemand van kunt betichten. En dat is dat jij daar verantwoordelijk voor bent.
Yvonne's vriendin Lisbeth weer.
Ze vindt het moeilijk om met mensen om te gaan en een verhaal niet te vertellen. Want dan heeft ze al het gevoel dat ze niet eerlijk is naar die mensen. Wij zeggen altijd allemaal tegen haar van, Yvonne, doe het nou niet. Vertel het nou gewoon niet. Maar daar heeft ze al moeite mee om het niet te kunnen vertellen tegen die mensen. En op het moment dat ze dan iemand denkt van, nou, die kan ik wel vertrouwen. Of dat, hè, dan vertelt ze een stukje of ze laat iets vallen. En dan houdt het gelijk op. Dan zeggen ze allemaal gelijk van, nou, met jou wil ik niks te maken hebben. En dat verruineert haar leven. Ze heeft er eigenlijk heel weinig mensen meer om heen. Want je zit nog steeds in dat verdachte bankje.
Want ze staat nu te boek als een vrouw die een rijke, eenzame man heeft ingepalmd.
Ja.
Geregeld heeft dat ze zijn geld krijgt. Ja. En daarna vergiftigd heeft.
Heeft ze helemaal niks mee van doen. Dat hij haar dat geld allemaal nagelaten heeft, dat heeft ze niet om gevraagd. Ja. Hij heeft zelf gezorgd dat hij naar de notaris is gegaan. Ze is helemaal niet mee geweest naar die notarissen.
Ze heeft de schijn natuurlijk erg tegen. Ook het
verhaal
van
met
John.
Alles.
John wordt in alle daglicht gezien.
Als je haar hele levensloop ziet, werkt alles tegen haar.
Ja,
echt waar. Dat is ook zo.
Is ooit door jouw hoofd gegaan? Van zou
ze het gedaan
ja,
hebben?
Ja, zou ze het
nee.
gedaan hebben?
Nooit. Nee.
Nooit.
Nee.
Na dik anderhalf uur praten met Liesbeth, tussen de honden en de katten, nemen René en ik afscheid van haar.
Ja, we zien elkaar in ieder geval
in jullie.
Wel op de dag.
We praten na in de auto.
Zo, ik had het allemaal niet verwacht.
Even recapituleren. Zo, ze neemt het heel erg op voor Yvonne. De familiegeschiedenis van Yvonne weten we. Best een tragisch verhaal natuurlijk. En als dit het verhaal is zoals het echt is... dan gaat het OM nog een zware dobber krijgen. En kennelijk heeft ze ook onderschat van hoe depressief hij was dan. Want het is niet zo dat het zag aankomen. Ze had de hoop van onze liefde bloeit op en dat gaat nog wel jaren duren.
In Halster hoor je niet echt terug dat het slecht met hem ging. Maar goed, dat kan ook inderdaad buitenkant zijn. Dat is natuurlijk zo. Je ziet het vaak niet aan de buitenkant of het niet goed gaat met iemand.
Nee, en als je geen zin hebt om daar allemaal mee te koop te lopen. Zeker niet als je al wat... een stevige positie hebt in het dorp. Van, je bent dan het mannetje, dan ga je niet met al die sores te koop lopen. Dus dat kan ik me nog wel voorstellen, inderdaad.
Ja. Heeft dit jouw beeld van dit hele verhaal heel erg veranderd? Of ben jij dan heel bewust van, zij is een vriendin van Yvonne, dus zij heeft belang om bepaalde dingen te zeggen. Hoe zit jij daarin zo'n gesprek en nu?
Ik ga af op wat de rechtbank straks in september gaat zeggen. En natuurlijk... is het dan wel zo, van ook al wordt ze veroordeeld of ze wordt vrijgesproken. Er is altijd de menselijke kant aan dit verhaal. En in die zin is het een tragedie. Kijk, als Chris Grinwis vermoord blijkt te zijn, is het een tragedie sowieso. Maar ook als hij zelf heeft gekozen voor zijn leven zijnde, dan is het ook een tragedie. En als zij wordt vrijgesproken, Yvonne, dan is het voor haar een tragedie en voor iedereen die haar kent.
Ja, ja.
In de volgende aflevering van de Gifdode.
Er zijn heel veel aanwijzingen en er is ook zelfs het bewijs dat hier iemand om het leven gekomen, misschien wel gebracht. En dat moet je onderzoeken als staat. Dat ben je verplicht. Dat moet je heel goed doen.
Ik heb natuurlijk Pinterbouwertal niet in huis, maar ik heb die kennis ook in huis. Ik heb daar ook naar gezocht. Maakt mij dat dan meteen verdacht? Hè? En daar moet je heel erg bewust van zijn. Van welke bril zet je op om te kijken naar...
Ja, daar hebben we weer zo'n ketel op het vuur. En een vrouwtje dat erin staat te roeren. Ja, dat is zo krachtig. Dus in die zin, cultureel gezien... ja, is die vrouw eigenlijk al veroordeeld.
En deze aantijgingen passen in de visie van cliënten... in de beeldvorming en ook de karaktermoord... die het Openbaar Ministerie al jarenlang inzet tegen mevrouw...
Feit 1 betreft het feit waar we het al veel eerder over gehad hebben... dat mevrouw... ervan wordt verdacht dat ze op 8 december 2020 in Halsteren meneer Grinwis van het leven heeft beroofd door hem pentobarbital toe te dienen. Juridisch te lastig gelegd als moord dan wel doodslag. Feit 2 is er nu aan toegevoegd, namelijk het witwassen van een bedrag van ruim 227.000 euro.
Je luisterde naar aflevering 3 van De Gifdode, een podcast van Brabants Dagblad, Ben je de Stem, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik maak deze podcast met Hessel de Ree van WN De Stem, René van der Lee van Brabants Dagblad en mijn naam is René van Eteren. Muziek en mixage zijn gedaan door Cloak Audio Design. Het fragment is ingesproken door Annemieke van Dongen. Eindredactie door Daan Hofstee. Je vindt De Gifdode op de sites van WN De Stem, Brabants Dagblad, het AD en alle andere aangesloten regionale dagbladen.
Ik bedoel het niet vervelend hoor, maar dan denk je, jij moet woningoverval gaan doen, jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen.
Klopt, ik sta me ook ervoor.
Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan?
Zeker.
Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl/dezaakx.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.